Er zijn vanmiddag drie mededelingen. Eerste plaats, deze dienst wordt uitgezonden via Stilok. Tweede plaats, de eerste collect is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen, met name de zending, en bij de uitgang is er voor het bouwfonds een collect. De schriftlezing van deze middagdienst is Handelingen 28, vers 11 tot en met 31. Tot zover de mededelingen. Onze hulp is in de naam van de drie enige God. In de naam van de Vader die het heil beschikt. In de naam van de Zoon die het heil verwerft. In de naam van de Heilige Geest die het heil uitdeelt. Genade zij u en vrede van hem die is, was en komt. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 96, vers 1 en 6. Zingt een nieuw gezang de Heere en aanbid hem nederig al uw leven. Psalm 96, vers 1 en 6. Laten we samen bidden. Heren, wij zijn samengekomen in een eredienst. Maar zo heel gauw komen wij onszelf terecht. En hebben wij de gedachte, als wij er maar iets aan hebben. Wat moeten we daar iedere keer van bekeerd worden, heren? Want het gaat niet om ons, maar om u. Zo hebt u dat zelf ons in deze psalm laten zingen. U, o grote God, die de hemel en de aarde hebt gemaakt, in 6 dagen. En u die sindsdien de hele wereld onderhoudt, u bent zo groot en zeer te prijzen. Geef dat we u vanmiddag niet tekort doen en dat uw naam niet door ons gelasterd wordt door te zwijgen van u of te gering te denken en te spreken van u. Wil door uw Heilige Geest onze harten zo opheffen dat we u mogen zien, uw eer in het oog mogen hebben en er iets van terecht mag komen wat u Heere Jezus, uw discipel, hebt leren bidden. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komt en uw wil geschiet. Geef ons dat hier in de kerk. Geef ons dat als we meeluisteren. U kent ons in al de omstandigheden. Dat de warmte ons kan hinderen. Dat de zorgen zo groot kunnen zijn. Dat we verdriet hebben. Rouw. Dat we soms zo eenzaam zijn dat we met niemand over u kunnen spreken. Omdat we al gauw over andere dingen beginnen. En dan toch telkens weer uw eer te bedoelen, Heere. Geef ons veel van u, opdat we juist vanuit de diepte hoog mogen denken van u. En als we ouder worden, vruchten mogen dragen om te zeggen: de Heere is goed, de Heere is recht. En er geen kwaad woord van u over onze lippen komt en ook in onze gedachten niet opkomt. Daarom hebben we het zo nodig dat u zelf ons leidt. Wij leven in een wereld, Heere, waar onrust is. Wij bidden u vooral voor uw volk Israël. Het is uw volk. Maar uw volk denkt zo weinig aan u, o God. En daarom vragen we dat Israël tot geloof en bekering mag komen. En dat Israël van u verwacht. U hebt toch beloften liggen voor uw volk. Dan zal Israël zalig worden. En dan zult u komen, Heere Jezus Christus. Daarom bidden we om de vervulling van deze uw belofte. Maar bescherm ook uw volk in deze bange tijd. Als het van alle kant weer in het nauw gedreven wordt. Waar is Israël ooit veilig? Heere, laat de volken rondom ook tot geloof in u mogen komen. En dat de volken het mogen geloven dat de Heere Jezus Christus uit Israël is geboren. En hij de heiland der wereld is. Opdat het worden mag één kudde onder één herder en alle haat mag omgezet worden in liefde. En het koninkrijk van u zich baan breekt. Maar Heere, zullen we dat alleen maar voor de situatie in het Midden-Oosten vragen? Zullen we dat niet voor onszelf vragen, onze eigen omgeving? Want wie eert u vanmiddag? Wie is bedacht op de komst van uw rijk? Waar is ons land vol van? En daarom bidden we voor ons volk, Heere, dat ons volk zich tot u mag keren. Wij kunnen zo bezet zijn met de dingen van alle dag, Heere. Wil ons daarvan verlossen. En wil ons pelgrims maken op weg naar Sion. Die het kunnen beleiden, de pelgrimstaf is in mijn hand. Ik ben op weg naar het vaderland, naar het Jeruzalem hierboven. Geef ons zo niet thuis te zijn in deze wereld. We zitten vaak zo vast aan allerlei dingen, o God. We moeten er zo van verlost worden, keer op keer. En ook die u vrezen moeten losgemaakt worden. Wilt u dat doen? Opdat er ruimte komt voor u. Wij bidden u om een goede voortgang van het werk in uw koninkrijk. Vandaag mogen we wat extra's wegleggen. offer is wel een groot woord voor de zending. En wij bidden nu voor allen die uitgezonden zijn wereldwijd. Wilt u ze bewaren voor hoogmoed als het goed gaat? Maar wilt u ze evenzeer bewaren voor moedeloosheid als alles mislukt? En de duivel zijn terrein weer opzoekt. En de oude godsdiensten de kop weer opsteken. En er zoveel tegenwerking is. En er zoveel machten bezig zijn. Om waar een kleine christelijke kerk is die weg te werken. Denk aan uw verdrukte volk, o God. Het is er veel ellende onder christenen. Die niet zoals wij vanmiddag in alle rust naar het woord van u kunnen luisteren. Maar die moeten vluchten. Ontferm u zich over hen. En wilt u de verdrukking wegnemen. Maar als we horen dat daar uw kerk groeit. Wat zullen we dan bidden, o God? En als ze daar bidden voor ons die het aflaten weten. Wilt u alstublieft dan hun gebeden voor ons horen. Kerk mogen zijn zoals u dat bedoelt. Bidden u, Heere, voor de voortgang van het werk. Wilt u ouderlingen en diakenen volmaken van u? En de kerkraad alles geven wat nodig is om geestelijke leiding aan de gemeente te geven. Bidden u ook voor de voorgangers van deze gemeente. Voor uw gezinnen. Wilt u ze bekwamen en sterken en geef, Heere, dat hun werk tot uitbreiding van uw koninkrijk mag zijn en tot eer van uw naam. En als er dingen zijn die ontmoedigen, Heere, die zelfs moedeloos kunnen maken, bewaar daarvoor, opdat de boze er geen goed garen bij spint. Maar dat we juist in de diepte leren roepen, o God, wees ons genadig. En alle ruimte overblijft voor uzelf. Geef dat we dat overal als kerken en als gemeenschappen mogen beleven, opdat we alle hoogmoed kwijtraken en als een arme zondaar zalig worden, ook als kerken. En geen enkele pretentie meer hebben, maar afhankelijk zijn van uw genade in Christus de Heer. Hoor ons om hem. Amen. We willen na de schriftlezing uit dezelfde psalm vers 2 en 3 zingen, 96 vers 2 en 3. Nu moet uw tong de heidenen noden, met alle volken zijn geboden. En al de afgoon zijn slechts ijdelheden, maar God die van ons wordt beleden is, die de hemel heeft gesticht. Psalm 96 vers 2 en 3. Schriftlezing is in deze middagdienst uit Handelingen 2. Handelingen 28, vers 11 tot en met 31. Handelingen 28, vanaf vers 11. En na 3 maanden voeren wij af in het schip van Alexandrië, dat in het eiland overwinterd had, hebben het tot teken Castor en Pollux. En als wij te Syracuse aangekomen waren, bleven we al daar 3 dagen, van waar we omvoeren en kwamen aan te Regium. En al zo, na een dag de wind zuid werd, kwamen wij de 2e dag te Puteoli. Al waar wij broeders vonden en werden gebeden 7 dagen bij hen te blijven. En zo gingen we naar Rome. En vandaar kwamen de broeders, van onze zaken gehoord, hebben ons tegemoet tot Appiusmarkt en de 3 tabernen. Welke Paulus ziende, dankte hij God en greep moed. En toen wij te Rome gekomen waren, gaf de hoofdman de gevangenen over aan de overste van het leger, maar aan Paulus werd toegelaten op zichzelf te wonen met de krijgsknecht die hem bewaarde. En het geschiedde na 3 dagen dat Paulus samenriep hen die de voornaamste van de Joden waren. En als ze samengekomen waren, zei hij tot hen, mannenbroeders, ik die niets gedaan heb tegen het volk of de vaderlijke gewoonte, ben gebonden uit Jeruzalem overgeleverd in de handen van de Romeinen. Die mij onderzocht hebbende, mij wilden loslaten, omdat geen schuld van dood in mij was. Maar als de Joden zulks tegenspraken, werd ik genoodzaakt mij op de keizer te beroepen. Toch niet alsof ik iets had mijn volk te beschuldigen. Om deze oorzaak dan heb ik u bij mij geroepen om u te zien en aan te spreken. Want vanwege de hoop voor Israël ben ik met deze keten omvangen. Maar ze zeiden tot hem, we hebben nog brieven aangaande u van Juda ontvangen. Nog iemand van de broeders hier gekomen zijn, die heeft van u iets kwaads geboodschapt of gesproken. Maar wij begeren wel van u te horen wat gij gevoelt, want wat deze secte aangaat, het is ons bekend dat ze overal tegengesproken wordt. En als ze hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats, aan wie hij het koninkrijk van God uitlegde en betuigde en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus, bij de uit de wet van Mozes en de profeten, van 's morgens vroeg tot 's avonds toe. Sommigen geloofden wel, wat gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. En tegen elkaar oneens zijnde scheiden zij. Als Paulus dit ene woord gezegd had, namelijk, wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja de profeet tot onze vaderen, zeggende, ga heen tot dit volk en zeg met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart van dit volk is dik geworden. En met de oren hebben ze zwaarlijk gehoord. En hun ogen hebben ze toegedaan. Opdat ze niet de enige tijd met de ogen zouden zien. En met de oren horen. En met het hart verstaan. En zij zich bekeren. En ik hen genees. Het zij u dan bekend dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is. En zij zullen horen. En als hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, veel twisting hebben onder elkaar. Paulus bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die tot hem kwamen, predikende het koninkrijk van God en lerende van de Heere Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, onverhinderd en zalen die het woord van God hoort en hem bewaakt. Amen. Zo willen we met de kerk van overal en altijd ons geloof belijden. En ieder spreken in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter hel. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, Maar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komt om te oordelen levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Voor wij samen naar de verkondiging van het evangelie luisteren, stel ik u voor te zingen uit Psalm 33, vers 5 en vers 6. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heren mond, maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Psalm 33, vers 5 en 6. Laten we in aansluiting aan de prediking zingen uit de berijming van het gebed des Heren, vers 3 en vers 9. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. En het negende vers, want uw is het koninkrijk, o Heer, vers 3 en vers 9, naar de berijming van het gebed des Heren. Tekst voor de preek van vanmiddag is het slot van het boek Handelingen, slotvers. Handelingen 28 vers 31, waar staat: predikende het koninkrijk van God en lerende van de Heere Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, onverhinderd. Gemeente, we waren vanmorgen in Jeruzalem. Vanmiddag gaan we naar Rome. Jongens en meisjes die weten het wel, je kunt van Israël naar Rome vliegen. Hoeveel vlieguren zou je nodig hebben, denk je? Uurtje of 3? Als Paulus van Jeruzalem naar Rome gaat, duurt het wel iets langer. En heeft hij een hele reis te maken waar nogal onderweg wat gebeurt. Sommigen willen wel een Paulusreis maken, maar ze kiezen dan de mooie plekjes uit. En deze laatste reis van Paulus willen ze niet graag meemaken met de bijna grote ramp die er geschiedde wanneer de schipbreuk is. Ik heb nog nooit mensen gezien die zo'n Paulusreis willen maken. Het evangelie moet, broeders en zusters, naar Rome. Daar gaat het om. En langs welke weg dat ook gaat en welke dingen allemaal plaatsvinden van Jeruzalem naar Rome. Iemand heeft er eens die 3 dikke boeken over geschreven. Het is nog een langere reis. Lucas begint in Jeruzalem. En Lucas eindigt in Rome. Want Paulus heeft zich op de keizer beroepen en de keizer die is in Rome. En zo gaat hij van Caesarea in Israël naar de Caesar in Rome. En als Paulus dan in Rome komt, wat gebeurt er dan, gemeente? Wordt hij meteen gedood? Wat staat er nu in het slot van het boek Handelingen? En waar eindigt Lucas, die het evangelie naar Lucas geschreven heeft, ook een boek Handelingen, waar eindigt deze Lucas nu, voor ons gevoel vrij abrupt mee, met deze tekst? Paulus brengt uiteindelijk in Rome het evangelie. Ten eerste van het koninkrijk van God, ten tweede vrijmoedig en ten derde ongehinderd. Paulus brengt uiteindelijk in Rome het evangelie van het koninkrijk van God, vrijmoedig en ongehinderd. Je zult maar zo'n reis achter de rug hebben. Ik geef het u te doen. Geen vakantiereis. Maar zo'n enorme reis van toen. En als Paulus niet gezegd had, jullie moeten allemaal aan boord blijven. Want God heeft het gezegd, niemand zal omkomen als die zich maar houdt aan het woord van God. Dan komt er ook niemand om, al moeten ze zwemmend naar het land en dan komen ze op planken aandrijven. Ze komen allemaal op dat eiland aan en tenslotte in Italië. En als ze dan in Italië voet aan wal zetten, is er voor Paulus een welkomstcomité. Dat is verrukkelijk. Er blijkt al een gemeente in Rome te zijn die Paulus niet eens heeft gesticht en waar hij later een brief aan de Romeinen van schrijft. Maar die gemeente is er al en die gemeente stuurt een paar mensen naar hem toe om hem te verwelkomen. En dat doet Paulus zo goed dat hij er gewoon van opknapt naar zijn reis. Maar ja, dan komt hij tenslotte in Rome terecht. En daar is hij geen vrij man. Paulus heeft heel vaak in een gevangenis gezeten. En soms zat hij in de gevangenis met ijzers aan zijn handen en zware blokken aan zijn voeten en dat hij met striemen in de gevangenis zat. Maar nu schijnt het mee te vallen, want hij mag in een eigen gehuurde woning in Rome verkeren. Wel met een wacht voor de deur die iedere bezoeker misschien opschrijft. Wie komt en wie gaat. En wie weet wat het later allemaal tegen je teweeg zal brengen. Want jij bent bij Paulus geweest. Laten we dat ook niet vergeten. Maar als hij dan in een eigen gehuurde woning, we weten niet in welke straat, maar als hij in een eigen gehuurde woning daar is, wat doet Paulus dan? Gaat hij dan eens eindelijk uitrusten van zo'n vreselijke reis? En gaat hij dan zijn beklag doen dat hij de ene klaagpsalm na de andere zingt? Heere, wat was het toch vreselijk moeilijk. En wat ben ik eenzaam geweest en waarom moet mij dat toch allemaal overkomen? Wat staat er in het slot van het boek Handelingen? Dat Paulus dan gaat spreken over de dingen. Niet over de dingen die hem allemaal overkomen zijn, maar over de dingen van het koninkrijk van God. En dat is merkwaardig dat boek Handelingen nu ook zo begint. Ze spraken over de dingen van het koninkrijk van God. En aan het eind van dit boek is het precies hetzelfde. In Jeruzalem en in Rome wordt over de dingen van het koninkrijk van God gesproken. Is dat nu wel tactisch? Want als je nog zo vlak bij de keizer woont en de keizer denkt dat hij de koning der koningen is, kun je dan wel, is dat wel tactisch om dan over het koninkrijk van God te spreken? Want wij moeten ons wel in herinnering roepen, broeders en zusters, dat het toen een slechte tijd was voor de christenen. Want kort daarna was keizer Nero aan de regering van 64 tot 68 na Christus. En die heeft de christenen zo gruwelijk vervolgd. Hij pakte ze in pek en liet ze branden bij zijn feesten in zijn tuinen. Dan had hij tenminste mooie sfeerverlichting in zijn tuin in Rome. En is het dan tactisch, als je weet dat zulke dingen plaatsvinden, om dan over het koninkrijk van God te beginnen? Ja, maar dan moet u eens weten dat Paulus hier niet maar als een privémannetje zit. Maar dat Paulus hier spreekt als apostel. We hebben het vanmorgen over de leer van de apostelen gehad. Nu moeten we het niet vergeten dat hij hier als apostel zit. Met een opdracht, met een taak. En Lucas gebruikt hier uitdrukkelijk het woord voor dat Paulus hier als een heraut bezig is. Jongens en meisjes, jullie weten wel, vroeger als er een koning kwam, dan moest er baan gemaakt worden voor de koning, ging er een heraut vooruit. De koning komt eraan, maak je klaar. En nu zegt Paulus in Rome, de koning der koningen, de Heere Jezus komt eraan. Bekeert u en gelooft het evangelie. Zo sprak de Heere Jezus toch zelf. Is Paulus niet een echte apostel van de Heere Jezus Christus? Want de Heere Jezus zegt ook, het koninkrijk Gods is nabijgekomen, bekeert u en gelooft het evangelie. En vanmiddag klinkt het hier ook. Stilok en in de kerk. De Heere komt eraan, de Heere Jezus komt, alles in deze wereld wijst erop. Rampen, aardbevingen, oorlogen. Liefdeloosheid, wetteloosheid. Het is toch afschuwelijk wat er allemaal gebeurt. Horen we dat de koning komt, de Heere Jezus komt, en zijn we dan bereid, zijn we klaar? Zijn we bekeerd? Zijn we tot geloof gekomen? En zo dringt Paulus in Rome erop aan, bekeert u en gelooft het evangelie. Hij is echte apostel van Jezus Christus. En deze verkondiging gaat nog steeds door in heel de wereld. Wat zegt dan Paulus? Jezus is Heer. Is dat niet staatsgevaarlijk om dat in Rome te zeggen? Want de keizer van Rome zegt, er is maar één Kyrios in de wereld. Dat ben ik. Er is maar één Heer over de wereld. En iedereen in de wereld, in het Romeinse Rijk, moet buigen voor de keizer van Rome. Wie het niet doet, is er maar één. En dan gaat Paulus in Rome gemeente zeggen, er is maar één Curius, één Heer. En bovendien zegt hij erbij, het staat duidelijk in dat slotvers, dat hij de zaligmaker is. Nou, de keizer van Rome zei, er is één Curios en er is één Soter, één zaligmaker, één redder van de wereld. En uitgerekend gaat Paulus, en dat is het slotvers van Handelingen, in Rome zeggen, er is maar één Here en er is maar één zaligmaker en dat is de Here Jezus. Als Paulus dat nou in een achterafplaatsje in dat rijk gezegd had, dan kon je zeggen, nou ja, dat leidt aan geen schade misschien. Maar wie gaat dat nou in Rome zeggen? Zo vlak bij de keizer. Is dat niet vreselijk moeilijk? Het tweede woord wat erbij staat, want als je die tekst goed leest, dan zeg je, Paulus gaat ook nog onderwijzen. Hij is niet alleen als een heraut bezig, maar ook als een onderwijzer. Hij onderwijst de mensen, maar die komen. Hij zegt, mensen, ik wil het jullie duidelijk leren. Er is maar één Heer, één zaligmaker, één die je redden kan. Kunnen we dat in Nederland nog zeggen, gemeente? U weet hoe er gerommeld wordt aan artikel 23 van de grondwet. Je mag best zeggen dat er plaats moet zijn voor Mohammed naast Jezus, of voor Jezus naast Mohammed. Je moet eigenlijk alle godsdiensten gelijk laten. Weg met die christelijke scholen, weg met die christelijke instituten. We voelen hoe het bedreigd wordt en hoeveel jaar zullen we het christelijk onderwijs nog hebben. Wat zal een nieuwe regering ons brengen? Je mag best hier in de kerk zeggen dat de Heere Jezus de zaligmaker is, maar je moet er toch een ander niet meer lastigvallen. En niet zeggen als christenen, hij is de enige, want dan ben je intolerant. En intolerante mensen kunnen we in deze staat niet dulden. Voelt u het? Dat het hier in Nederland langzamerhand net zo gevaarlijk wordt als in Rome toen. Want je mag wel zeggen dat er een naam is. Jezus, waarom zou die niet mogen noemen? Als je maar niet zegt wat in Handelingen staat, er is geen andere naam gegeven onder de hemel, waardoor wij moeten zalig worden. Als buiten de Heere Jezus ga je volkomen verloren. Buiten de Heere Jezus is geen zaligheid, alleen rampzaligheid te verwachten. Dat is de cru. Jezus mag wel een plaats ontvangen in een New Age denken onder een paraplu waar alle godsdiensten gelijk zijn. En je mag dat nog wel voor jezelf geloven, maar je moet dat niet onderwijzen, didactisch leren aan de mensen en als een heraut optreden. En toch zegt Paulus, er is maar één Heere Jezus. Opvallend gemeente dat in het slotvers van Handelingen die drie namen van de Heer Jezus Christus worden genoemd. Christus. De jongens en meisjes weten het wel van catechisatie. Christus. Dat is de profeet, de priester, de koning. Dan zegt Paulus in Rome, er is er maar één die leert wie God is. En die je leert wie jezelf bent en hoe de weg naar God is. Dat is de Heer Jezus. En er is er maar één die zijn bloed gegeven heeft tot verzoening van de zonde. Die priesterlijk zichzelf geofferd heeft. Dat is de Heer Jezus. En er is maar één koning die alle macht heeft in hemel en op aarde. En dat is de Heer Jezus. En zo verkondigt Paulus in Rome het volle evangelie. Als we naar het boek Handelingen kijken, dan zien we in Jeruzalem Petrus en Johannes niet mogen praten over de Heer Jezus. Maar ze zeggen, dat kunnen we niet. Want er is geen andere naam waardoor wij moeten zalig worden. En wie moeten we meer gehoorzamen? God of mensen? In Jeruzalem mocht je dat al niet zeggen, maar in Rome helemaal niet. En wat gebeurt? In Rome klinkt in wezen, één naam is onze hoop, één grond heeft Christuskerk. Er is er één die zich vernederd heeft en de gestalte van een dienstknecht aangenomen. En hij is alles, Heere, Jezus, Christus. En zonder ophouden is Paulus daarmee bezig in Rome. Zo spreekt Paulus dan niet op de markt van Rome, want hij mag zelfs de straat niet uit, hij mag de straat niet op. Hij zit in zijn eigen huis gevangen. Maar dan kan hij de mensen ontvangen. Hoe is hij daar terechtgekomen? Hij zit in ieder geval in een eigen gehuurde woning, staat er. In afwachting op het proces. Want het vonnis zal nog moeten worden geveld. Zal Paulus een vrij man zijn, dan kan hij vrij uitgaan. Maar als Paulus dus schuldig is, dan wordt hij veroordeeld en zal hij in Rome moeten sterven. Maar de keizer schijnt geen haast te hebben. God laat Paulus 2 jaar lang in Rome het evangelie verkondigen, gemeente. En hij mag dat in zijn eigen huis doen. Die mensen komen af en aan. In deze grote stad houdt Paulus open huis. Want de Heer Jezus heeft het gezegd. Ik open en niemand sluit. Ik sluit en niemand open. De wereld kan nog zo bezig zijn, gemeente. Het evangelie van het koninkrijk is niet tegen te houden. Want de Heer regeert. En zo is het opvallend dat het huis van Paulus een zendingscentrum wordt, vlakbij het keizerlijke paleis. Ondanks de wacht die voor zijn huis staat, kan Paulus de mensen ontvangen, de Joden en de heiden. En wat staat er dan? Dat hij met alle vrijmoedigheid bezig is. Vrijmoedigheid. U kent dat woord wel uit het Nieuwe Testament, uit de brief aan de Hebreeën. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Met andere woorden, je mag je hele hart uitstorten voor de Heer. En nu is merkwaardig dat het woord vrijmoedigheid in het boek Handelingen zo vaak voorkomt. Met name in Handelingen 4, waar het in een conflict in Jeruzalem is. Als ze moeten zwijgen van de Heer Jezus, dan staat er met vrijmoedigheid spreken ze. En als de gemeente ziet dat de discipelen gevangen genomen worden, dan bidden ze, Heere, geef uw dienstknechten met vrijmoedigheid te spreken. Wat is dat nou? Vrijmoedigheid, dat was een begrip wat ze in het Romeinse Rijk wel kenden. Als je Romeins burger was, dan had je vrijmoedigheid. Dat wil zeggen dat je het recht had om het woord te voeren in een vergadering, zeg maar van de Eerste en Tweede Kamer. Dat je publiek mocht zeggen wat op je hart was. Een democratisch recht, zouden we zeggen. Wij leven in een democratie, mag je nou alles zeggen? Mag je nou zeggen dat een christen een hond is en een jood een zwijn? Nou, van de moslims mag je niks zeggen natuurlijk. Mag je dat van christen nu zeggen? De Bond tegen het Vloeken heeft een prachtige poster. Spreek vrijmoedig over God zonder enige terughoudendheid. Je mag het zeggen. En we weten dat dat niet altijd goed gebeurt, omdat vrijmoedigheid soms met vrijpostigheid, met brutaliteit wordt vertaald. En sommige mensen durven hun mond nauwelijks open te doen, want wij kunnen het hier vanmiddag vrij zeggen. Ik word niet gevangen genomen straks en u ook niet als u hier in de kerk zit. Maar je zult maar als medebroeders en zusters, u leest toch wel het blad Stem van de Martelaar en anderen, dat je zegt, dan zit er van de geheime dienst iemand in de samenkomst van de gemeente en de voorganger wordt opgepakt en vermoord. En zijn vrouw en kinderen worden om het leven gebracht. En wie er nog meer in de samenkomst is, die gaat de gevangenis in. Je tong wordt eruit gesneden, je oren eraf. En al die gruwelijkheden meer, omdat je over de Heere Jezus sprak en van hem zong. Dus het is nog niet altijd zo makkelijk om wat te spreken. Je mag ook niet alles zeggen, gemeente. Want van elk ijdel woord dat we spreken, zullen we eens verantwoording af hebben te leggen bij God. Elk woord. Vandaar dat vrijmoedigheid nog eens iets meer houdt dan je alles mag zeggen wat op je hart ligt. Want er hoort ook bij een zekere voorzichtigheid, een wellevendheid, het juiste moment uitzoeken en je woorden wegen. Van iemand in de Tweede Kamer wordt gezegd, die er al jaren en dag zit, we hebben hem in al die jaren nog nooit op één onwaarheid betrapt. Nou, als dat van je gezegd kan worden, nog nooit, al die jaren. Dat is vrijmoedigheid. Hoe gaat dat nou eigenlijk toe in onze huizen? Spreken we vrijmoedig? Ik sprak 14 dagen geleden nog een gemeentelid die zei, eigenlijk zou ik na de preek wel eens na willen praten in huis. Ik geloof ook dat het goed is, maar ik durf het niet. Ik zei, nou dan moet je maar gewoon beginnen met te zeggen wat jij aan psalm gehad hebt of aan de preek gehad hebt. Vertel het hem maar gewoon. En als ze er niet op reageren, dat is nog een andere zaak. Hoe gaat het? Spreken we vrijmoedig? Hoe zijn onze onderlinge gesprekken in huis? En als er telefoongesprekken zijn, waar gaat het dan over? Over de dingen van het koninkrijk? En welke e-mailtjes versturen we? En welke e-mailtjes komen bij ons binnen? Is dat de vrijmoedigheid van het evangelie? Of welke bladen zijn we geabonneerd? En welke bladen kijken we in? Is dat hiermee in overeenstemming? Dat de naam van de Heere niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Spreken wij met elkaar vrijmoedig over God? Lezen we gewoon uit de Bijbel ook als er andere mensen bij zijn? Of zeggen we nou dan een ander keertje maar. Bidden we gewoon in het restaurant, maar ook thuis, in onze eigen woning? Waar kijken we naar in onze eigen woning? Welke zender staat aan? Hoe zit dat in onze huizen? Of het nou een gehuurde woning is, of dat het een eigen woning is. Als het erop aankomt, is dit dan in onze huizen vrijmoedig spreken over de Heere Jezus Christus? Over wie hebben we het straks na de dienst? Waar is de praat over? Spreken we wel over God? En spreken we vrijmoedig over God? Paulus doet dat in zijn eigen gehuurde woning. Uitleggers van de schrift hebben zich het hoofd over gebroken van, hoe komt hij aan dat geld? Heeft hij een bijbaantje gehad, zoals Paulus wel eens meer in zijn eigen onderhoud voorzag, door wat handwerk te verrichten? Of heeft hij iedere keer een gift gehad uit Filippi? Want hij bedankt die gemeente van Filippi dat ze zo goed voor hem gezorgd hebben, dat ze hem telkens ondersteund hebben. Nou, laten wij er geen probleem van maken, broeders en zusters, of hij nou zelf wat geld in de zak had, of dat hij dat nou iedere keer kreeg uit Filippi of ergens anders vandaan. Hij kon zijn eigen woning voor 2 jaar huren. Hoeveel huurprijs zou dat zijn? En dan huurt hij in Rome een woning. En wat is het dan mooi als je dan kijkt naar dat slot, het woord van Handelingen. Onbelemmerd. Ongehinderd. Paulus was vaak gehinderd onderweg. Hij schrijft erover in de brief aan de Korintiërs dat hij zoveel slaag had. 3 keer een pak slaag van 40 stokslagen min 1. Want de Joden waren bang dat ze de grens zouden overschrijden. Dus ze gaven liever 39 slagen dan dat ze er 41 zouden geven. Want dan is de wet overschreden. Hij is gegeeseld. Hij is bijna dood geweest. 3 keer gestenigd. Hij is diep in de zee geweest. Hij is altijd in gevaar geweest. Overdag en 's nachts. Wat is er een belemmering geweest voor het evangelie? Onderweg. En nou is hij in Rome. En dan mag hij 2 jaar lang ongehinderd, onbelemmerd het evangelie van de Heere Jezus Christus verkondigen. Petrus trok de wereld in. Paulus trok de wereld in. Paulus is geweest in Turkije, in Griekenland, in Italië nu. Rome, in het hol van de leeuw zou je kunnen zeggen, in het centrum van de wereldhandel, hartje stad, is onbelemmerd het woord van God te horen. Voelt u, broeders en zusters, hier verliest de duivel alle terrein. Want er is een strijd in deze wereld tussen Christus en de antichrist. En je ziet hier dat de antichrist het verliest. En Christus koninkrijk komt uit ieder volk, uit elke stam. Er is geen tellen aan zal voor de troon en voor het lam. Een grote schare staat. En het begint in Hartjesstad in Rome. Daar is de overwinning van het koninkrijk van God. Jongens en meisjes, let er dus op. Als Lucas zijn eerste boek schrijft, het evangelie naar Lucas, dan zegt hij: en er ging een bevel uit van de keizer Augustus in Rome, dat de hele wereld beschreven moest worden. En daarom kwam de Heer Jezus in Bethlehem stal. En het laatste woord, de keizer van Rome, is aan het vervolgen van de Christen. Heere, laat het evangelie onbelemmerd verkondigen. Er komen veel machten en krachten op ons af. Wat zal het zijn als de moslims de baas gaan worden in Europa? Ziet nu wat er met Israël gebeurt. En er staat ons niet veel goeds te wachten. Voor de mensen van het boek is geen ruimte. Maar houdt Christus zijn kerk in stand, laat dan de hel vrijwoeden gezeten, aan Gods rechterhand zal hij haar wel behoeden. Paulus heeft zich op de keizer beroepen. Festus en Agrippa hebben gezegd: naar de keizer zul je gaan, maar ze wisten nog niet dat het evangelie van de Heere Jezus Christus in Rome moest worden verkondigd. 2 jaar lang. En wat is er daarna gebeurd? Ja, sommige mensen willen het wel weten. Is Paulus nou veroordeeld? Is hij gestorven? Of is Paulus vrijgesproken en is hij vervolgens naar Spanje gegaan en weer naar Turkije en is hij tenslotte gestorven? Ach, Lucas zegt, daar gaat het niet om. Het gaat om het evangelie van het koninkrijk van de Heere Jezus Christus. De Heilige Geest is in Jeruzalem uitgestort. We hebben vanmorgen gezien wat dat betekent. En de Heilige Geest gaat met het evangelie door wereldwijd. We worden vanmiddag, broeders en zusters, bemoedigd. En de Heere zegt: let nu eens op wat ik doe. Als ik het wil, wordt het evangelie een Hartjesstad, waar de vijand van het koninkrijk van God is, onbelemmerd verkondigd. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Heere, wat hebt u ons getroost vanmiddag. Wat hebt u ons bemoedigd. Wat heerlijk om zo het evangelie te horen. Dat de duivel terrein verliest. En dat het koninkrijk van u zich baan breekt in deze wereld. En dat niemand het tegen kan houden. Dat het evangelie van de Heere Jezus Christus overwint. Laat ons daarop zien, Heer, en niet op alle vijandschappen tegen macht en tegen kracht. We kunnen zo naar beneden kijken om ons heen zien en dan bang worden. Wat staat ons te wachten? En als we zien op dit woord van u, geef dat dat ons veel vrijmoedigheid mag geven om in onze eigen woning te spreken van u. Tegenover elkaar als man en vrouw, tegenover elkaar als gezin, tegenover allen die bij ons komen. Wij mogen vrij wonen, Heer. We kunnen vrij van u getuigen, zelfs op de straat. Geef dat we de gelegenheden dan mogen aangrijpen en gebruiken om vrijmoedig te spreken over God. Opdat er vanuit onze huizen iets uit mag gaan en uw koninkrijk mag komen. Ook door wat in ons huis te zien en te horen en te lezen is. En in de gesprekken die gevoerd worden. Werp de troon van de Satan neer, Heer. In heel de mediawereld in gezinnen. En laat uw koninkrijk zich baanbreken. Dat we met veel vrijmoedigheid mogen spreken. En dat uw naam om ons het wil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen wordt. En we uitzicht hebben op dat koninkrijk van u. We hebben het gezongen en u hebt het onszelf voorgezegd, Heere Jezus. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij mogen de Heere dienen van de gaven die hij ons gegeven heeft. En daarna zingen we heel Psalm 93, de Heere regeert en uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Heel Psalm 93. ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.